Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas.
Zelensky zegt, de president van Oekraïne, pas als de Russen uit alle bezette gebieden vertrokken zijn, is wat mij betreft deze oorlog voorbij.
Ja, dat is vanuit Zelensky's positie volstrekt begrijpelijk en terecht. Ik vrees alleen dat het niet zo zal gaan.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 279 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, de komende week vindt in Madrid een driedaagse NAVO-top plaats. Dat gebeurt daar in Madrid omdat Spanje 40 jaar lid is. Die top vindt plaats op een cruciaal moment in de wereldgeschiedenis. Er is oorlog in Oekraïne en de relatie met Rusland bevindt zich op het diepste dieptepunt sinds de val van de muur in 1989. En ondertussen maakt China zich op voor werelddominantie. En tegelijkertijd zijn we mede door die oorlog terechtgekomen in een economische situatie die zich uit in inflatie, tekort aan arbeidskrachten en goederen en bovenal tekort aan energie. Geen beter moment om te praten met de voormalige secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Jaap de Hoop Scheffer.
Dank.
Voordat we met het gesprek beginnen, een korte vraag. Staat de wereld op een kruispunt?
Ja, dat denk ik wel.
Maar eerst, PG, de nieuwe vrienden van de show.
Ons favoriete onderdeel.
Dat zijn de voorbije dagen Pieter, Wim, Paul, Olaf en Peter. Heel veel dank weer.
En er zijn ook mensen die een eenmalige donatie hebben gedaan de afgelopen dagen. En dat zijn Kirsten, Onno en Harry.
En dat stellen we minstens zozeer op prijs.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Jaap de Hoop Scheffer, wat is de belangrijkste opdracht voor de regeringsleiders bijeen op de NAVO-top komende week?
Politieke eensgezindheid en solidariteit uitstralen. Dat is de allerbelangrijkste boodschap. Dat is in de huidige politieke situatie in de wereld, en meer specifiek uiteraard in Europa, het allerbelangrijkste. Er mag geen licht zijn in het communiqué en in de uitspraken van de regeringsleiders. En de NAVO moet als één man en vrouw uit die top komen.
Dat geeft bepaalde regeringsleiders met een niet gering ego natuurlijk de mogelijkheid om heel lastig te gaan doen en te gaan difficulteren, zou Ruud Lubbers zeggen.
Nou ja, om het woord lastig over te nemen, PG. We hebben natuurlijk de aanvraag van Zweden en Finland voor het lidmaatschap van de NAVO. Dat zou normaliter geen grote problemen moeten opleveren. Sterker nog, het is een enorme aanvulling en versterking van de NAVO. Maar we hebben een president, die heet Erdogan, en die is de president van Turkije, en die wil daar een prijs voor. En die prijs is nog niet in zicht. Als ik Stoltenberg, de huidige secretaris-generaal Jens Stoltenberg, goed begrijp gisteren op een bijeenkomst in Brussel, dan twijfelt hij eraan of dat probleem voor de top zal worden opgelost. Nou is dat op zichzelf geen drama, want Zweden en Finland komen er toch bij. Alleen er moet stevig onderhandeld worden over de hoogte van de prijs die Erdogan wil.
En dat straalt dus niet dan dat punt van eensgezindheid, solidariteit en een krachtige signaal uit.
Dat is juist. En daarom zal ook iedereen zijn uiterste best doen om voor de top te kijken of die prijs bepaald kan worden. Maar indien dat niet lukt, nee, dan heb je gelijk. Dan is daar een rafelrand aan de top. Dat is waar. Maar het is niet het meest belangrijke punt van de top.
Als u het heeft over eensgezindheid en solidariteit, was daar sinds 24 februari altijd sprake van in het Westen?
Naar buiten toe wel. Als ik naar de Oekraïne-crisis, Oekraïne-oorlog kijk. Alleen, ik denk, maar die discussie moet je niet voor maar achter de schermen voeren, dat er binnen de NAVO, dat geldt ook overigens voor de Europese Unie, mutatis mutandis, dat er over the day after, wat gebeurt er op het moment dat de kanonnen en de artillerie zwijgt? En er komt een moment dat diplomatie zijn intrede zal doen. Of, ik denk niet dat dat op korte termijn verwachtbaar is, maar er komt een moment. Dan zal moeten blijken of alle regeringsleiders en staatshoofden, alle landen, alle lidstaten, uit hetzelfde zangboek zingen. En als ik nu goed luister... naar de toonhoogte en de toonsoort die ik in Washington hoor of in Londen hoor. Nou, Washington moet ik misschien even apart zetten nu, die ik in Londen hoor, in Polen hoor, in de Baltische Staten hoor. Dan is dat een andere, een hardere, dan ik hoor in Berlijn of in Parijs. Biden vaart een wat mij betreft redelijk intelligente middenkoers in dat opzicht. Maar die vraag komt op tafel. Zelensky is president van Oekraïne, dus hij zal bepalen welke concessies wil ik doen en welke niet. Maar we weten ook allemaal dat als Zelensky zou zeggen, ik wil niet wachten tot de laatste Rus mijn grondgebied heeft verlaten, inclusief de Krim, dan is het wel Houston, we have a problem in politieke zin. Wat is de oorsprong van mijn antwoord? De oorsprong van dit alles is dat nog de NAVO, nog de Europese Unie ooit een Ruslandpolitiek heeft gehad op consensus gebaseerd. Die bestaat niet. Dat heb ik in mijn tijd meegemaakt. Dat is nu nog precies zo. En dat heeft te maken met geografie. Als je in Polen woont, Baltische landen woont, dan is de Russische dreiging heel anders qua perceptie dan wanneer je in Madrid of Rome of in Den Haag of Brussel woont.
En als je in Helsinki woont, dan ben je zelfs op een bepaald moment bereid te zeggen, onze even oude, of in Stockholm, even oude strategie en eigenlijk onze identiteit ook als land, zijn we bereid deels op te geven, omdat wij wel beseffen dat er een soort Ruslandpolitiek zou moeten zijn.
Zo is dat. En het onderstreept ook weer eens de stelling hoe belangrijk geografie in de internationale betrekkingen is. Als Turkije niet zou liggen waar het ligt, op die strategische plaats, die brug naar alle windstreken, om het zo te zeggen, ja, dan zou president Erdogan zich niet zo kunnen opstellen als hij nu doet. De Finnen, PG, ik ben het zeer met je eens, de Finnen en de Zweden realiseren zich dat de dreiging zodanig groot is geworden dat zij bescherming zoeken bij de NAVO. En volstrekt begrijpelijk.
En dat betekent dat je en die geografische, maar ook bijna die cultuurhistorische aspecten die daarmee samenhangen van die landen, die moet je uitdiepen, daar moet je begrip voor ontwikkelen. Je moet er ook een dialoog met hen over voeren.
Zeker, en dat geldt ook. En die landen zijn natuurlijk al langer lid van de NAVO. Ik constateer dat wij weinig kennis, begrip, achtergrond hebben voor de historie van de landen in Centraal- en Oost-Europa. Die zijn lid van de Europese Unie, in grote getalen zijn lid van de NAVO. Wij verbazen ons van tijd tot tijd over hun standpunten, maar we weten eigenlijk niet echt, en ik heb ook niet het idee dat in ons geschiedenisonderwijs op de scholen een prominente rol speelt. Wat zijn dat voor landen? Wat is hun historie? Wat is hun achtergrond?
Is dat ook waar u over praat met uw studenten? U bent emeritus hoogleraar internationale betrekkingen en diplomatieke praktijk aan Leiden University College. Is dit een ding waar u het met uw studenten over heeft?
Absoluut. Ik ben ook nog gast op de Groningse faculteit in Leeuwarden, waar een university college is, waar ik gisteren een gastoptreden heb verzorgd. En daar heb ik onder andere deze boodschap gebracht, maar ook een misschien nog belangrijker boodschap, die ook eigenlijk deze hele podcast zou moeten beheersen. En dat is dat wij mentaal en dus politiek helemaal niet toe zijn en hebben doorgeredeneerd een wereld met twee supermachten. Wij zijn allemaal opgegroeid, ook zoals we hier rond deze tafel in Den Haag zitten, met de supermacht, de hypermacht leek het na 89, korte tijd, Verenigde Staten van Noord-Amerika. Ze zijn een supermacht, ze blijven een supermacht, ze blijven onze uiteindelijke veiligheidsgarantiegever. Maar, kijk even naar de bijeenkomst die wordt gehouden onder leiding van China, van de BRICS, dus met de Brazilianen, met India, met Zuid-Afrika. Wij zeg ik dan het Westen, wij zijn zo gewend de diensten uit te maken, eeuwenlang en ook decennia lang als ik naar mijn leven terugkijk, dat wij erg moeten wennen aan het feit dat wij de dienst niet meer uitmaken.
Wij denken niet in dat soort termen.
Wij denken niet in dat soort termen en dat zullen wij wel moeten leren, want zodra de Chinezen tegen mij zeggen, maakt u zich zorgen over 1 miljoen Oeigoeren, meneer de Hoopscheffer, Dat kan wel zijn, maar ons mensenrechtenmodel is verre superieur aan dat van jullie. Punt, einde discussie.
Dat wij in Europa te weinig letten op wat er in China gebeurt en wat China van plan is, is ook het verwijt wat we de laatste jaren krijgen uit de Verenigde Staten.
Ja, maar de opdracht voor ons Europeanen is om in deze multipolaire wereld met twee supermachten onze eigen positie te bepalen. En daar kan natuurlijk nooit sprake zijn van wat de Engelsen zo mooi noemen equidistance, een gelijke afstand politiek tot de Amerikanen enerzijds, China anderzijds. Dat kan absoluut niet. Amerikanen zijn onze grote bondgenoten en moeten dat wat mij betreft tot in lengte van jaren.
Maar de Amerikanen
blijven.
Willen het liefst dat wij gelijk maar, optrekken.
Juist. En de Amerikanen, er zijn Republikeinen en Democraten zijn het over weinig onderwerpen eens, zoals we weten. Dat land is broken, dat is kapot. Maar Democraten en Republikeinen zijn het op het terrein van het China-beleid grotendeels eens. En Bidens China-politiek is, met kleine wijzigingen uiteraard, kleine wijzigingen, een voortzetting van Trump. En mijn zorg is dat de Amerikanen wel eens, zeker als er in 2025 een Trump of een Trump-kloon wordt geïnaugureerd in het Witte Huis, verre van uitgesloten, dat de Amerikanen dan op de ontkoppelingskoers gaan, op de decoupling. Handelspolitiek, politiek, cultureel, tech, niet het splinternet en niet het internet, een volledige decoupling. En dat is denk ik niet in het belang van Europa. En wij moeten samen met de Amerikanen optrekken. Chinezen zullen proberen een wicht te drijven in die transatlantische relatie. Dat mag ze niet lukken. Maar Europa heeft een eigen verantwoordelijkheid en heeft wat mij betreft een eigen positie te bepalen in die multipolaire, de twee supermachten gedomineerde wereld.
Het moet dus een van die polen zijn in dat multipolaire gebeuren.
Absoluut. En daarvoor moet je als Europa opgroeien in politieke zin en in militaire zin. We zijn een financieel-economische reus. China is echt bezorgd in zijn bondgenootschap met Rusland dat het tot Europese Unie sancties zou kunnen komen. Daar is China redelijk bezorgd over. Maar we zijn een politieke adolescent. En die adolescent moet opgroeien, de puber moet opgroeien. En militair zijn we een dwerg.
Ja.
Dat is deel van het Europese groeiproces. Dat is op zichzelf al heel gecompliceerd, gezien het aantal landen wat er al in de Europese Unie zit en wat er de ambitie heeft om erbij te komen.
Over de rol van Europa praten we straks verder. Maar ik wil eerst even kijken naar de inval in Oekraïne. Vandaag, precies 4 maanden geleden, viel Rusland Oekraïne binnen. Hoe lang gaat deze oorlog nog duren?
Ik vrees lang. Omdat op dit moment er een padstelling is waarin de Oekraïne niet kan verliezen dankzij onze wapenleveranties. En Rusland niet definitief kan winnen. Ik sluit overigens niet uit, maar iedere voorspelling is levensgevaarlijk hier. Maar laat ik het in deze podcast toch maar doen. Dat Poetin op een bepaald moment tijd nodig heeft voor het hergroeperen en herorganiseren van zijn krijgsmacht. Dat hij, zodra hij in Donbass zoveel gebied heeft gekregen, dat hij kan zeggen, kijk, ik ben nu de heerser, ik ben de meester. Dat hij een staakt het vuur onderhandelingsaanbod zal doen, in zijn optiek alleen, om de rest van zijn ambities op een later moment te kunnen bevredigen. Dus dat is dan een voorlopig einde van de oorlog.
Maar geen echt einde.
Nee, geen echt einde.
Maar Zelensky zegt, de president van Oekraïne, pas als de Russen uit alle bezette gebieden vertrokken zijn, is wat mij betreft deze oorlog voorbij.
Ja, dat is vanuit Zelensky's positie volstrekt begrijpelijk en terecht. Ik vrees alleen dat het niet zo zal gaan.
Komt er een moment dat wij, NAVO-landen, Europese Unie-landen, toch langzamerhand aan Zelensky duidelijk moeten maken, wees nou maar tevreden met de situatie zoals die nu ontstaan is, want beter wordt het niet.
Ja, die vraag ziet op datgene wat we al bespraken, waarvan ik zei, dat moet je niet publiek bediscussiëren, maar moet je achter de schermen doen. Dat het op zo'n moment wat u nu schetst, dat het dan wel cruciaal is, dat iedereen de zangbundel voor zich heeft.
En dan zou het zo kunnen zijn dat we moeten accepteren dat de Russen een deel van Oekraïne permanent bezet houden, misschien wel annexeren.
Het punt is, Zelensky, Oekraïne is een soevereine staat. En we zijn wapens aan het leveren om die soevereiniteit te onderstrepen. En Zelensky is acteur nummer 1 en nummer 2 en nummer 3. Maar je kunt natuurlijk niet ontkennen dat het Westen, dat wij een deel hebben aan dat hele conflict, al was het alleen maar omdat we dat land proberen overeind te houden. Met andere woorden, je kunt in zo'n situatie dat diplomatie het overneemt, zullen er zonder twijfel ook intensieve gesprekken tussen Zelensky en het Westen moeten plaatsvinden. De Amerikanen, Europese bondgenoten, Europese Unie, om de vraag te beantwoorden, hoe nu verder? Maar Zelensky maakt het uiteindelijk uit. De Oekraïners maken het uiteindelijk uit en niet wij.
Maar ik maak nu een hele foute vergelijking. Stel dat president Roosevelt in zomer 1941 tegen Wilhelmina had gezegd van, nou, ik kan wel bemiddelen, laat die Adolf nou Limburg houden. Dat is toch een beetje Rijnlands. En dan kan u de rest van Holland terugkrijgen.
Ja, maar zo mag het dus niet gaan. En dus zal de maximale inzet moeten zijn de territoriale integriteit van Oekraïne. Die is tenslotte mede door Rusland gegarandeerd in het Boedapest-memorandum in 1994, om even een historisch, ander historisch punt te noemen.
En dat geldt dus ook voor Moldova met Transnistrië.
Ja, Moldova is buitengewoon kwetsbaar natuurlijk. Een land wat mij na aan het hart ligt. Niet alleen omdat ze er lekkere wijnen maken, maar ook omdat Transnistrië, een deel van Moldova, natuurlijk alles ingepikt eerder. Daar heb ik in de tijd, toen ik minister van Buitenlandse Zaken van Nederland was, al heel veel mee van doen gehad. Omdat ik Nederland voorzitter was van de OVSE, de Organisatie Veiligheid en Samenwerking in Europa. President in Office heet dat deftig. En ik toen al heel intensief mij heb moeten bemoeien als voorzitter met Moldavië. Het is ook niet voor niks dat niet alleen Oekraïne, maar ook Moldavië vandaag waarschijnlijk het kandidaatlidmaatschap van de Europese Unie krijgt aangeboden.
Ja, dat wordt historisch onderschat.
Dat was drie weken geleden ondenkbaar geweest.
Ja, dat wordt historisch onderschat. Bij alle begrijpelijke focus natuurlijk op Kiev, is die stap met Moldavië vanuit Europa bijna historisch nog sensationeel.
Absoluut, en staat bovendien prominent met stip op het menu van Poetin.
Nadat u minister van Buitenlandse Zaken was, werd u secretaris-generaal van de NAVO. U kreeg toen elke dag briefings over de ontwikkeling van de Russische krijgsmacht. Ja. Nu u deze oorlog ziet, is het Russische leger zwakker dan u dacht?
Ja, ik had eerlijk gezegd gedacht, en velen denk ik met mij, dat Oekraïne, en daar we moeten ongelooflijk respect hebben voor wat die Oekraïnse krijgsmacht presteert, want dat is bovenmenselijk. En je zult dat maar moeten doen terwijl massaal vrouwen worden verkracht, oorlogsmisdaden worden begaan. In de tellingen die ik lees en zie, honderden Oekraïnse militairen per dag sneuvelen in Donbass op dit moment. Dus daar kan alleen maar groot respect voor worden uitgesproken. Ik denk, althans dat laat ik mij door militaire experts vertellen, dat Poetin een cruciale fout heeft gemaakt door een meerfrontenoorlog te beginnen in Oekraïne. Niet alleen de Donbass, maar ook Kiev. En daar zijn Waterloo heeft gevonden. Gelukkig zijn Waterloo heeft gevonden, zeg ik. En zich bij Kiev heeft moeten terugtrekken. Maar nogmaals, PG zei net terecht, we dienen ons voor te bereiden op een lange oorlog. Poetin, zoals ik hem heb leren kennen, en hij zal niet veranderd zijn sindsdien, is wat mij betreft een rationele president. Alleen zijn rationaliteit wordt bepaald door zijn denkwereld. En die denkwereld is, ik wil mijn rijk terug. Dus ja, hij is rationeel. Het is geen gek, het is geen madman, het is geen dwaas. Nee, hij is rationeel. En in die rationaliteit denk ik gevaarlijker dan velen denken. Want zijn die box, die doos waarin zijn wereldbeeld zit en waarop zijn ratio rationaliteit is gebaseerd, die vraagt om, ik wil mijn rijk terug. En als dat niet gebeurt en als hij zich in een hoek gebokst voelt, ja, dan is het een president die wel eens hele rare beslissingen zou kunnen nemen.
Hoe rationeel is het om te zeggen, ik spiegel mij aan Peter de Grote?
Nou ja, binnen zijn wereldbeeld is dat zeer begrijpelijk. Zeer begrijpelijk.
Hij
maakt eigenlijk een optalsom van het Tsarenrijk, Peter de Grote, en mag het er ook even bij? Ja, de Sovjet-Unie was toch ook een soort rijk. Daar ben ik tenslotte in geboren en opgegroeid. Ik ben als een KGB-officier getraind. En mijn wereld donderde in elkaar letterlijk toen de muur viel in 1989. En ik als jong Poetintje in Dresden zat.
Hij zat in Duitsland en de bevolking van Dresden kwam letterlijk,
juist. Ja,
na dat kantoor,
juist.
Want die zeiden, wij willen onze dossiers zien.
Het is nog
en die willen we, want jullie hebben ons als KGB, als bazen van de Stasi,
juist.
Zo was het. Schrikkelijk.
En dat zit tussen de oren. En je moet, als je de internationale betrekking wil begrijpen, zeg ik ook altijd tegen mijn studenten, moet je de personal narrative, het persoonlijk verhaal van die leider trachten te doorgronden. Het was overigens in Dresden, in PG, was het nog interessanter. De eerste dag liepen de Duitsers, de Oost-Duitsers daar langs het KGB-kantoor onder de uitroep, wir sind das Volk. De tweede dag lag de klemtoon anders, wir sind das Volk. Dat heeft Egbert Jacobs, de oud-Nederlands ambassadeur in Oost-Berlijn, heeft dat prachtig beschreven in zijn boek. En Poetin moet toen gedacht hebben, hier stort mijn totale wereld in elkaar. Wat moet er van mij worden? Tot op de dag van vandaag is dat wat hem motiveert.
En toen hij dus die studentjes in die tentjes met die EU-vlaggen in Kiev,
juist,
in Tbilisi, in Moldova, ja, dat zag, dat is voor hem dus een bijna emotioneel nachtmerrieachtig.
Ja, die kleuren.
Wij denken dat is leuk.
Nee,
dat
nee,
is,
nee,
dat
die kleurenrevoluties. Noem maar Kyrgyzstan maar bij. In Centraal-Azië. Gebied van de wereld wat we überhaupt niet kennen. Wat ons niet interesseert. Volstrekt en onrechte. Maar dat is voor een andere podcast. Zo zit die man in elkaar. En dit is wat hem drijft. This is what makes the man tick.
Mevrouw Freiberga, u kent haar.
Een dijk van een vrouw.
Ja. De president van Letland. Ja. Ik heb een keer uren met haar mogen praten. Ja. Mogen praten.
Nou, dat is een stevige.
Nou, en die zei, ik sprak met president George W. Bush. En toen zei ik, ik weet, u heeft met Poetin gepraat, indringend, ik ook. U zei, de man heeft wel een ziel. Dat is een echte Rus. Toen zei ik, ik heb toen tegen president Bush gezegd, Mr. President, u heeft gelijk. U zag een Russische ziel. Weet u wat ik zag? Als meisje uit Letland dat moest vluchten met haar ouders. KGB, KGB, KGB.
Zo is het. Zij was degene die in anekdotische zin, maar toch wel aardig in dezelfde trend. Dat is mevrouw Freiberga, die een NAVO-top hostte. Hoe zeg je dat? Die gastvrouw was van een NAVO-top. Chirac vierde zijn toenmalige Franse president, die was jarig. En die wilde die verjaardag samen met zijn vriend Poetin vieren in Riga. En mevrouw Freiberga zei, oh, dat kan. Aan de vooravond van de top. Oh, dat kan, zei ze, dat kan. Maar jullie melden je alle twee eerst op het paleis. Ik ben hier president, je meldt je eerst bij mij. Dat gebeurde niet.
Nee, zij was dus echt staatshoofd van het onafhankelijke Letland.
Die ging niet door. Nee. En de volgende morgen kwamen al die regeringsleiders daar aan. En toen had ze een grote slagroomtaart voor Chirac. Ik heb begrepen dat u jarig bent, meneer de president. En daar stond ze met een taart, stond ze in de handen die ze aan. Prachtig, prachtig beeld. Zij had wat mij betreft secretaris van de generaal van de NAVO kunnen en moeten worden.
Als eerste vrouw.
Ja.
U had het straks over landen die in toon van elkaar verschilden de afgelopen maanden als het ging over hoe moeten wij reageren op deze oorlog. Zijn ook landen en regeringsleiders die zelf zwabberden. Bijvoorbeeld Joe Biden heeft een keer gezegd, Poetin die moet voor het internationaal hof in Den Haag worden gedaagd. Heeft hij later gezegd, nou, zo heb ik het niet precies bedoeld. Duitsland had een zeer sterke, Scholz had een zeer sterke reden in de Bondsdag. Maar later werd het ook wat minder duidelijk wat hij nou precies wilde. Mark Rutte, die was heel erg afhoudend over lidmaatschap van Oekraïne van de Europese Unie. Inmiddels is hij voorstander geworden.
Zelensky sprak hem in de Tweede Kamer zelfs tamelijk persoonlijk toe. Mark, jij kent de waarheid. Jij weet hoe het is. Nou, als je dat zegt, oei.
U heeft ook zo'n moment meegemaakt. U had het net over de verjaardag van Chirac. Maar u was jarig.
Ja, zo is het.
Op de top van Boekarest in 2008.
Ja.
Ja. Waarop gesproken werd over een mogelijk toekomstige lidmaatschap van Oekraïne van de NAVO.
En waar mevrouw Merkel onlangs in haar verhaal in de Berliner Ensemble, haar eerste grote gesprek na haar vertrek, zo gedetailleerd en uitgebreid op inging. Dus ja, de toenjarige Jaap de Hoop Scheffer.
Ja, die was niet blij. Ik was niet blij op die top. En er ligt een directe verbinding die jullie terecht aangeven met die beslissing over Oekraïne en Moldavië nu. Daar moet je zo op terugkomen. Dat was een fout. Ik heb dat overigens publiek al een jaar of vier geleden tegen Nieuwsuur gezegd hier in Nederland. Alleen dat was het grootste politieke gevecht in mijn bijna zes jaar SG-schap van de NAVO. Omdat Bush tegen het advies van zijn naaste adviseurs in, Condoleezza Rice, Secretary of State, Bob Gates, Secretary of Defense, Stephen Hadley, National Security Advisor. Alle drie zeiden ze, dat moeten wij niet doen.
Dat hadden ze u ook gezegd in Washington ter
voorbereiding.
Dat hadden
ze mij aan de vooravond van mijn bezoek aan Bush gezegd. Maar ze zeiden daar toen bij, we weten niet wat de commander-in-chief je gaat vertellen morgenochtend. Dan zie je dus het Amerikaanse systeem, wat ons vreemd is. Dan kom je in het Oval Office en dan zitten ze dus op die sofa, op die bank. En dan zeggen ze niks. Wie daar wel bij zat, was Dick Cheney, de vicepresident. En die had, en Bush, overigens, laat ik dat ook nog eens een keer herhalen, bepaalt geen domme hoor, zoals hij hier in West-Europa vaak wordt afgeschilderd. Absoluut niet. Maar Bush liet zich altijd mondeling brieven. Ik had altijd, moet ik eerlijk toegeven, een papiertje bij me. Je moet die en die punten moet je maken, een klein kaartje. Hij had nooit iets. Liet zich vlak van tevoren liet hij zich brieven. En dan werkte hij zijn punten af, zeer consistent. Nou ja, hij werkte toen, die ochtend, ook dat punt af en zei, we gaan volle kracht vooruit. Richting membership action plan was het lidmaatschap, maar dat woord membership, dat was natuurlijk het cruciale woord. Nou ja, en daarom stond op die top een gigantisch gevecht tussen Merkel en Sarkozy enerzijds. En anderzijds Bush, gesteund uiteraard door de Centraal Europese landen, door Polen. Radek Sikorski was minister van Buitenlandse Zaken. Toch ook een van de meer forse acteurs in dat spel.
En die was ook getrouwd met Anne Applebaum.
Die was getrouwd met Anne Applebaum. Dus wat dat betreft...
Ik hoor u wel eens zeggen, als NAVO-secretaris-generaal ben je meer secretaris dan generaal.
Nou, toen wel. Je bent secretaris-generaal. Ik heb het wel eens in een andere vergelijking getrokken. Je hebt het beroemde Engelse spreekwoord, als olifanten vechten wordt het gras vertrapt. Ik was het gras. Op het moment dat Merkel en Sarkozy, maar met name Merkel, die leiden, zo'n enorm politiek gevecht voert. Ik had iedereen de zaal uit moeten sturen. Er waren alleen nog die regeringsleiders plus één waren over. En ik hoor Merkel op een gegeven moment roepen tegen de Baltische landen, die natuurlijk bovenop haar gingen zitten in figuurlijke zin. Sie kritisieren Deutschland? Ich bin Deutschland. Ich bin Deutschland. Dat soort discussies gingen daar in die zaal.
Dit is eigenlijk precies het beeld wat mensen als Merkel in het openbaar willen voorkomen. Dat sterke, nou ja, Duitsland
Merkel,
zich
Merkel voerde het gevecht. En mijn verbazing tot op de dag van vandaag is dat ondanks dat gevecht er dus die zinsnede uitkwam. They will become NATO members. They, Oekraïne en Georgië, zullen NAVO-lid worden. Compromis was natuurlijk Sint-Jutemus. When pigs fly, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. Sint-Jutemus, daar zetten we geen tijdstip bij. Maar desalniettemin. En Poetin, heb ik ook vaak eerder gezegd, Poetin die ik de volgende morgen sprak, onder acht ogen, dus met heel weinig mensen, die zei toen onmiddellijk tegen mij van, u heeft toch niet de illusie, meneer de secretaris-generaal, dat dit ooit zal gebeuren. En later, op diezelfde dag in de NAVO-Ruslandraad, herhaalde hij wat hij ook wel eens eerder had gezegd, Oekraïne is helemaal geen land, is helemaal geen staat, dat is een stuk land.
Dat was dus een cruciaal
just
moment.
Just a territory.
Een territorium.
Ja, just a territory.
Dat is dus echt 19e eeuws, ja. Een buffer, een eigenlijk ziet dat kunnen we exporteren.
Ja, maar dan zijn we terug bij zijn wereldbeeld. Dan zijn we terug bij die box die ik schetste en zijn ratio.
Zoals zijn grote rolmodel, Tsaar Nicolaas de Eerste, zei dat Kazachstan, dat is allemaal nu van mij.
Precies.
En we weten er helemaal niks van, dus ik huur Alexander van Humboldt in. Die brengt het wel even voor mij in kaart.
Ja. Die top was not NATO's finest hour.
Ja. Aan het begin van dit gesprek,
and not my finest hour either, zou ik willen zeggen.
U beaamde aan het begin van het gesprek, we staan op een kruispunt, maar eigenlijk was dat kruispunt vanaf dat moment al scherp zichtbaar.
Nou ja, nee, dat is interessant, je moet even de tijd onderverdelen. Toen ik in 2004 aantrad, was de relatie met Rusland heel behoorlijk. Heel behoorlijk. 2004, 2005, 2006, tot er twee dingen gebeurden. Eén, Poetin benoemde een hele radicale NAVO-ambassadeur, Dmitri Rogozin. Hij zit nu in het ruimtevaartprogramma.
Was dat
een hardliner?
Was dat de ambassadeur die u een bijl cadeau deed?
Ja, dat was de man die zei, die met die enorme bijl aankwam. Hij kwam zijn opwachting bij mij maken. Hij kwam met een enorme doos kwam hij binnen. Nou, haal het papier er maar af.
Dus dat was het eerste cadeau, symbool, wat
van
u kreeg?
Van de nieuwe ambassadeur. En daar bleek een prachtig houtbewerkte doos in te zitten. En in die doos zat een prachtig houtbewerkte gigantische bijl. En ik herinner me nog altijd zijn woorden. Mr. Secretary General, as you can see, I have come to bury the hatchet. Ik kom de strijdbijl begraven. Nou, die enorme bijl, die is nu in Brussel. Mijn vrouw zei, ik wil die bijl niet in ons huis in Den Haag hebben. Dus laat dat ding maar hier. Dat was voor mij een signaal. En toen kwam Poetin 2007 München. De Sicherheitsconferentie, de Veiligheidsconferentie in München, waar die eigenlijk voor het eerst zei, het kan zo niet verder. Nou, dan komt 2008 die ongelukkige NAVO-top. Poetin had overigens ieder communiqué aangegrepen. Augustus 2008 invasie in Georgië, 2014 Krim. Dus je kunt niet zeggen dat er een historisch rechte lijn loopt van het begin van deze eeuw naar waar we nu zijn. Er zit ergens, bij Poetin zit er ook een breukpunt. Want de jaren, nogmaals, tussen 2004 en februari 2007... Ik heb zelfs in gesprek met Poetin wel eens aan hem gevraagd, tongue in cheek, zoals de Engelsen zeggen, maar meneer president, kunt u zich voorstellen dat Rusland ooit lid van de NAVO wordt? En toen gaf hij eveneens tongue in cheek het antwoord, nou, kan ik me wel voorstellen, maar dan op zijn Frans. Alleen politiek en uiteraard niet militair. Maar dat soort discussies waren toen te voeren met Poetin.
En waarom daarna niet meer? Want die 2007, 2008 is dus echt het draaipunt geweest.
Vind ik wel, ja. En ik kan dat niet verklaren, PG. Ik weet niet wat er toen gebeurd is. Het verslechterde natuurlijk, waar discussie, die NATO-Rusland-raad. Is dat nou, het was toen nog 19 en later 27. Is dat nou 27 plus 1 of 28? Wat is de Russische positie in die NAVO-Ruslandraad? We hadden een hele brave oud-commandant van de grenspolitie als Russische ambassadeur. Nou, daar ging wel. Maar toen kwam Rogozin en die begon meteen van dik hout zaag met planken. Daarvoor die bijl misschien. Maar in ieder geval, toen is het, ook toen ik aftrad, dat is al heel lang geleden, in 2009 was de relatie slecht. Maar lang niet zo als nu, dat de vertegenwoordiging is teruggetrokken, uiteraard.
Maar zo'n benoeming van Rogozin, die nu de baas, geloof ik, van de ruimtevaart.
Ja, van de ruimtevaart.
Dat is echt een zware jongen.
Ja, ja, hij is vicepremier, een van de vicepremiers is hij ook later geworden. Ja.
Dus die benoeming, daar was dus over nagedacht. Dat was niet toevallig iemand met een beetje een naar karakter.
Nee, met de kennis van nu, ik haat die uitdrukking, zoals jullie weten, maar met de kennis van nu is dat natuurlijk wel een kantelmoment geweest.
Ja, en als Poetin kort na die NAVO-top in 2008 Georgië binnenviel, was hij er waarschijnlijk toen al over aan het nadenken.
Daarom is die NAVO-top, je moet ook weer niet dat communiqué gaan overdrijven. Wat opmerkenswaard is dat gevecht tussen Merkel, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Maar welke tekst daar ook was uitgekomen. Poetin had altijd een haakje gevonden om Georgië binnen te vallen. En hij werd natuurlijk geholpen door onze vriend Misha Saakashvili. Die ik de avond voor de nacht dat hij begon in Schindwali nog aan de telefoon had. Ook een interessante anekdote. Toen belde Condoleezza Rice mij op. En ik zat in de Peel in een vakantiehuis. Met slecht bereik, midden in het bos.
Maar wel met een beveiligde telefoon.
Ik had voor het eerst een crypto mobiele telefoon. Waarvan ik ben niet erg technisch. Waarvan ik niet precies wist hoe ik ermee moest omgaan. Maar in ieder geval, het verzoek van de Amerikanen kwam. Kun jij met Misha Saakashvili bellen? Want die gaat misschien domme dingen doen. En ik zie mij daar dus nog, een prachtig huis midden in het bos. Wat wij huurden in Brabant. Ik zie mij daar nog staan door dat bos lopend om voor het beste bereik. Met aan de andere kant de president van Georgië. En mijn boodschap was, Misha, Mr. President, doe geen domme dingen. Nou ja, dat deed hij dus toch die nacht. En toen vloog daar het deksel van de pan. Poetin stond klaar aan de andere kant van die tunnel om massaal Georgië binnen te vallen. Dus het is allemaal, laten we zeggen, ik ben zelf kritisch, we zijn zelf kritisch. Maar Poetin had in zijn gedachtenwereld was hij sowieso Georgië binnengevallen. En zien we in Georgië nog steeds, Abkhazie en Zuid-Ossetië, wat is ingepikt.
Zelensky deed het tegenovergestelde. Hè? Die zei, toen de Amerikanen al berichten brachten van de Russen staan klaar om binnen te vallen, zo'n vaart zal het niet lopen. Die deed eigenlijk het tegenovergestelde.
Ja, Zelensky dacht wat velen hier ook dachten. Want het was de eerste keer dat de Amerikanen natuurlijk intelligence zo publiek verkondigden en men had natuurlijk met Bush en Irak nou niet een hele top herinnering aan intelligence. Dus dat speelde allemaal mee. Maar nu was het op het uur nauwkeurig ongeveer.
Ja, is de paradox niet dat die inval in Oekraïne niet had plaatsgevonden als Oekraïne destijds, vrij snel na die NAVO-top in 2008, al lid was geworden?
Nee, ik denk dat dat toen ook casus belli was geweest.
U herhaalt hier in tamelijk scherpe bewoordingen, wat mevrouw Merkel wat ingetogener in Berlijn in dat theater zei. Als ik toen niet mijn poot strak had gehouden, zo is het niet gezegd, maar dat is mevrouw Merkel, dan had Poetin dat als argument gezien.
Ja, dat ben ik
Transnistrië, Moldavië, Oekraïne.
Ja, dat ben ik met Angela Merkel eens. Ben ik met haar eens. Ja, en daarom...
Dus Condoleezza Rice had ook gelijk.
Ja, uiteindelijk wel. Ik weet niet of ze dat nu, zal zeggen. Maar wat mij betreft was er toen een andere formulering denkbaar geweest. Maar nogmaals, Poetin is Poetin. Die had dus alles aan. Maar indien toen, laten we zeggen, membership action plan. Ik sluit bepaald niet uit met Merkel dat toen voor Poetin een reden zou zijn geweest. Misschien dat die Oekraïne niet was binnengevallen. Maar wel, zoals je zegt, acties had ondernomen in Moldavië of in verdere delen van Georgië. Dan wel in de Donbass. Dat had heel goed gekund.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
Ivo Daalder, de oud-ambassadeur van de Verenigde Staten bij de NAVO, die zegt deze dagen, zodra die oorlog voorbij is, moet Oekraïne lid worden van de NAVO? Is dat een verstandige opmerking?
Ja, ik heb Ivo Daalder zeer hoog. Ik zie niet gebeuren dat zolang Poetin aan het roer staat in Moskou en zolang terecht Rusland een paria-staat dient te zijn, dat dan binnen de NAVO consensus zal bestaan. Moet ik wel erbij denken, je kunt het al zeggen, maar het is een consensuele beslissing. Die consensus was er in 2008 niet, die is er nu ook niet. En die is er wat mij betreft denk ik volgend jaar of over een aantal jaren ook niet. Want teruggrijpend op wat ik eerder zei, er is geen consistent, consensueel Ruslandbeleid in de NAVO en ook niet in de Europese Unie.
Maar is de les niet van alles wat er nu gebeurd is, dat wat je ook doet, welke positie je ook inneemt als Westen, Poetin gaat zijn eigen gang. En dan kun je maar beter zo'n land optimaal beschermen.
Ja, maar dan moet je de vraag beantwoorden en dan moet de Amerikaanse president de vraag beantwoorden. Je hoort by the way Biden ook niet over NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Hoor je hem niet over. Trump zou ik op dit moment even niet weten of die zich daarover heeft uitgelaten. Maar Trump had de NAVO niet hoog, zoals we alle weten.
En Oekraïne al helemaal niet.
Trump overwoog om...
En Oekraïne al helemaal niet.
Trump overwoog om het eigen NAVO-lidmaatschap van de Verenigde Staten...
Daarom is 2024, 2025 zo belangrijk en riskant ook voor onze Europeanen. Kijk, ik zeg dus, herhaal, die consensus zie ik niet. Als Poetin vertrekt en we hebben te maken met een ander Rusland, kun je ook over Europese veiligheidsstructuren beginnen. Maar je kunt toch met het huidige regime in het Kremlin kun je moeilijk over Europese veiligheidsstructuren beginnen. Nou, en daarom, en dan maak ik de brug naar de Europese Unie, als jullie het goed vinden. Je moet als Europese Unie, ik ben dus eens met de beslissing, ik heb daar wel mee geworsteld persoonlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben het eens met de beslissing dat ze kandidaat lidmaatschap krijgen. Politiek is ook psychologie en Oekraïne is in oorlog. En Bob Hoekstra zei terecht, het is wel razend lastig om tegen een vriend die in oorlog is en wiens vrouwen worden verkracht en militairen bij de honderden omkomen zeggen nee, sorry jongens, even wachten.
Je moet even wachten tot je mag meedoen in onze brandweerfederatie, ja, terwijl je huis in brand
maar,
staat.
Maar, wat mij betreft zijn er twee belangrijke dingen. Eén, de Europese Unie moet nu niet dezelfde fout maken als de NAVO in 2008. Namelijk dat er een uitspraak wordt gedaan die verder helemaal geen inhoud heeft. Dan blijft het alleen bij de politieke psychologie. En ze zijn nog geen kandidaat lid, zoals we weten. Er moeten nog een aantal voorwaarden worden voldaan. En die zijn
het lijkt daar wel een beetje op, hè? Want als zowel de Baltische landen als Mark Rutte, als wie dan ook het nu erover eens zijn dat er een uitspraak gedaan wordt, dan is dat een uitspraak die voor meer uitleg vatbaar is.
Maar wat ik bedoel is het volgende. Je moet dus oppassen dat het geen lege huls wordt. Je moet je realiseren dat een Europese Unie met Oekraïne op termijn en met Moldavië, en daar zal het niet ophouden, een totaal andere Europese Unie is dan de Europese Unie die we nu hebben. Die EU die we nu hebben kan absoluut niet verder op de huidige voet. En dan heb ik het nog niet eens over die Balkanlanden die al zo lang wachten. Ik denk aan Albanië, ik denk aan Noord-Macedonië. De Bulgaren nu weer dwars liggen.
Bedoelt u dat we eerst het vetorecht moeten afschaffen voordat we...
Ik bedoel dat als je deze uitspraken doet, en die steun ik, die uitspraken, dat je wel moet realiseren dat dit het begin is van een traject, een uiterst moeizaam traject naar een wat mij betreft een fundamental reappraisal, om een kreet uit de geschiedenis te gebruiken, een fundamentele herziening van wat de Europese Unie is, hoe we met elkaar omgaan, hoe we besluitvorming plegen. Je kunt niet de Oekraïne een lidmaatschap in het vooruitzicht stellen en dan denken dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid overeind kan blijven.
Moldavië, wat economisch nog veel minder ontwikkeld is dan Oekraïne.
Denk even aan de regionale fondsen, aan het regionaal beleid. Je kunt niet, je zegt dat recht, je kunt niet op het punt van buitenlands beleid verder gaan met unanimiteit bij besluitvorming. Dat betekent dus verdragswijziging en dat betekent dus een heel lang proces. En ik zeg hierbij, ik steun die beslissing, maar weet wel waar we aan beginnen. En dat is een fundamenteel proces. Daar komt Macrons idee om de hoek kijken. Hoe moet je dat in het interim doen? Want het zal jaren, waarschijnlijk tientallen jaren duren voordat je kunt praten. Oekraïne is vol lid van de Europese Unie. Wat is dat dan voor Europese Unie? Kortom, het is een heel verdragend besluit wat vandaag gisteren in de Kamer is bediscussieerd. Ik steun het uitgangspunt. Ik steun Rutte en Hoekstra dat ze deze positie hebben genomen. Het is overigens ook een aardig lesje in realisme. Want toen ik het bezoek aan Kiev zag van Scholz en Macron en
Draghi.
Draghi. En met name Scholz en Macron. Toen dacht ik, als Duitsland en Frankrijk zeggen, we gaan dit zo doen. Dan moet je wel van hele goede huizen komen in de Europese Unie. Zegt, nou, we dachten toch nog even niet.
Rob de Wijk die was deze week op de radio. En die zei, en hij zei er nota bene bij, Jaap en ik zijn het meestal met elkaar eens. Hij zei, Oekraïne moet als de sodemieter lid worden van de EU.
Ja, nou daar ben ik het dan niet met Rob de Wijk eens, omdat ik absoluut niet zie hoe dat zou moeten. Hoe word je als de sodemieter, ik herhaal zijn woorden met excuus daarvoor, als de sodemieter, hoe wil je dat doen?
Nee, wat betekent dat überhaupt?
Nee, ik weet het niet. Ga je dan Albanië en Noord-Macedonië, ga je die achterstellen bij hoe ga je dat doen? En wat betekent Oekraïne?
Mag ik een concreet voorbeeld geven? Als je zegt, u bent kandidaat en we gaan met elkaar kijken wat u nog zou moeten doen de komende jaren. Ja. Je kunt ook gewoon heel, mag ik zeggen, bijna à la carte opereren. Eén concreet voorbeeld misschien uit de wereld waar ik vandaan kom. Oekraïne zit nu al in Erasmus. Mm-hmm. Dus je zou al die Oekraïnse studenten waarvan de school kapot is, in het mbo en wat dan niet zeggen van, we gaan daar een soort oorlogs-Erasmus op doen. Je kunt misschien elders in Europa. En waarom doen ze niet meteen mee in Horizon? Miljarden investeringen in onderzoek, dat je zegt, we gaan de Oekraïnse hogescholen en universiteiten helpen vanuit Horizon. Dan zijn ze wel geen lid, ja. Maar je involveert ze wel in een Europese toekomst.
Dat kun je wat mij betreft sowieso doen, ze involveren in de Europese toekomst. Je kunt ze ook buiten de EU om, kun je ze financieel waar dat nodig is steunen. Alleen de vraag aan mij was een andere, dat was morgen lid worden van de Europese Unie. Dan zie ik, en verwijs ik wederom naar de Westelijke Balkan, die niet stabiel is, niet stabiel. Waar je een groot probleem hebt met Kosovo, niet erkend door een aantal EU-lidstaten.
Servië, de
Bulgaren die nu nog altijd Noord-Macedonië blokkeren. Wij koppelen dan weer Albanië aan Noord-Macedonië, dat vind ik ook niet erg verstandig. Kortom, dat is een immens complex aan problematiek. Waar ook weer wat mij betreft de kernvraag overeind blijft. Wat voor Europese Unie willen wij zijn? En dat is een vraag, daar zullen wetenschappers zich over moeten buigen. Luc van Middelaar heeft daar in The Economist gezegd van ja, dat kandidaat-lidmaatschap lijkt me niet zo verstandig. Nou, Luc is een door mij zeer gerespecteerd denker. Hij zit nog altijd in de Adviesraad Internationale Vraagstukken, waar ik na 8 jaar mandaat ben uitgegaan of heb uitgemoeten, moet ik eerlijk zeggen, want ik vond het fantastisch om daar werkzaam te zijn. Maar Luc van Middelaar heeft daar ideeën over, Macron heeft daar ideeën over. Dus dit complex van problemen, wat dan getriggerd wordt, geef ik door zo'n opmerking waarop de wijk. Ja, dat zal de EU-agenda gaan domineren, ja. Ben ik van overtuigd.
Een krachtige Europese Unie kan dus niet op dit moment niet uitgebreid worden met welk land
maar
dan ook.
Denk ook even aan, voor ik het vergeet, denk ook even aan het verdrag van de Europese Unie 42 lid 7. Hè? Een militaire bijstandsverplichting. In het verdrag van de Europese Unie. Oekraïne als, ik weet ook wel dat dat niet meteen zal worden ingeroepen. Maar Oekraïne als EU-lid valt onder de militaire bijstandsverplichting. Die steviger is dan artikel 5 van de NAVO. Wanneer het lid is van de Europese Unie. Moet je wel over nadenken over dat soort dingen.
Dat geldt dus ook voor Letland. Dat geldt voor Estland. En dat geldt ook zelfs voor Finland. Nu het nog geen lid van de NAVO is.
Ja, ik denk dat wat Finland en Zweden betreft. Denk ik, maar dat weet ik niet. Maar ik denk dat er hele achter de schermen hele duidelijke veiligheidsgaranties zijn afgegeven door de Amerikanen. Beschouwen jullie jezelf terwijl die procedure loopt maar als NAVO-lid. Dat wordt uiteraard ook naar Poetin gecommuniceerd op een of andere manier. Dus
ja, en Poetin zag Finland en Zweden zeer recent ook meedoen met een grote NAVO-oefening in de Oostzee.
Klopt, en hij heeft ook gezegd, ja, Finland en Zweden lid van de NAVO, ik wil alleen geen NAVO-infrastructuur op Zweeds en Fins grondgebied. Nou willen de Finnen dat sowieso niet.
Die hebben genoeg van zichzelf.
Ik wou net zeggen, en het zijn twee ultramoderne krijgsmachten. De Oostzee wordt een binnenzee, de Baltische landen zijn veel makkelijker verdedigbaar. Dus Poetin heeft wat dat betreft, heeft hij 1, meer dan 100.000 Amerikaanse militairen in Europa. 2, Finland en Zweden bij de NAVO. Drie, een NAVO met forward presence aan zijn oostgrens. Robuuste militaire aanwezigheid. Vier, hij heeft van Oekraïne een natie gemaakt die de Russen haat. En als we teruggaan naar 2008, het was toen helemaal niet zo duidelijk dat Oekraïne een meerderheid bij de NAVO wilde. Helemaal niet duidelijk. Maar een aantal mensen waren daar erg tegen. Dat was natuurlijk voor 2014, dat weet ik allemaal wel. Poetin heeft met andere woorden punten gescoord, waarvan hij in zijn wildste dromen niet had gedacht dat hij ze zou scoren.
Hij heeft in Oekraïne, Moldova en de Caucasus de geopolitieke triomf van Potjomkin en Catharina de Grote verspeeld. En nu met Zweden en Finland en de Baltische landen de grote triomf van Peter de Grote geopolitiek. Hij is dus een tsaar die de erfenis van zijn grootste voorgangers heeft verkwanseld.
Maar nou kom ik weer terug bij Poetin, ratio en zijn wereldbeeld. Dit is het eerste conflict. Ik ben als jong diplomaat, heb ik ook bij de NAVO gewerkt tijdens de Koude Oorlog in de Nederlandse delegatie. Het is wel een conflict met op de achtergrond het kernwapen. En dat moeten we in de tijd die nog rest toch even noemen. Omdat dat een onderwerp is. Ik merkte dat gisteren aan mijn studenten in Leeuwarden. Waar zij, ik zeg daarbij godzijdank, nog nooit over hoeven hebben na te denken.
Het Kremlin hint de laatste weken ook regelmatig op het gebruik van het kernwapen.
En het zit in hun doctrine. Hè, dat noemen ze escalate to de-escalate, E2D in het moderne.
Dat is een andere doctrine dan die wij hebben.
Het is een conflict, Oekraïne. Ik kom weer terug op Poetins ratio en zijn wereldbeeld. Waarin ik het weinig waarschijnlijk acht, zeer onwaarschijnlijk acht, dat het zover zal komen, maar de kans is niet nul. Dat is mijn formulering daarvoor. En de vraag is, die daaraan zit, maar dat is een vraag met een hele brede betekenis. Hoe weerbaar zijn onze democratieën om indien dat verschrikkelijke moment zou aanbreken, te moeten beslissen over onze reactie? The resilience of our democracies. Zijn wij, omdat we dachten dat vrijheid en veiligheid zo automatisch komt in onze democratieën, Hebben wij, zoals de Engelsen zo mooi zeggen, self-deterring mechanism? Schrikken wij onszelf af om een brug over te gaan waarvan we dachten die willen en kunnen we nooit over? Namelijk de brug naar massavernietigingswapens. Interessante vergelijking. Biden, die zich volgens een staf versprak toen hem werd gevraagd, Mr. President, als er chemische wapens worden ingezet, hoe zou u reageren? En Biden zei, we will react in kind. In kind, wij zullen ook met chemische wapens reageren. Zijn staf was er als de hazen bij om te zeggen, dat bedoelde de president niet. De president bedoelde, we will react proportionately. Wat heel wat anders is.
Wat is het verschil?
Nou, in kind betekent, je gaat ook de brug over naar een massavernietigingswapens. Proportionally betekent, wij reageren door de Russische haven in Syrië kapot te bombarderen. Een alternatief te zoeken wat voldoende straft. He, maar we gaan, en dan ben ik weer terug bij wat PG net zei, we gaan van deterrence by punishment, zoals het zo mooi heet. Onze kleine aanwezigheid als een tripwire, als een struikeldraad in de Baltische landen en elders, gaan wij naar deterrence by denial. We gaan zo, en dat is ook een ander belangrijk punt van de top in NAVO. NAVO zal te land, ter zee, in de lucht, in cyber en in de ruimte robuust aanwezig zijn langs de hele oostgrens van de NAVO.
Maar hier, coherent.
Deterrence by denial. Je moet het niet proberen, vriend, want we hebben de troepen gereed om onmiddellijk te reageren.
Maar hier kunnen de Russen, denk ik, vanuit hun standpunt terecht zeggen, we hebben toch ooit afgesproken dat er geen permanente stationering van gevechtstroepen aan onze grenzen zou komen?
Maar nou zal ik het ondiplomatiek zeggen, die clausule heeft Poetin toch wel tot een lachertje gemaakt.
Ook in Kaliningrad.
No permanent stationing of substantial combat forces. Ik ken het uit mijn hoofd, de passage.
Ja, dit is een van de weinige afspraken waar overeenstemming over is dat die afspraak gemaakt is.
Die afspraak is gemaakt. Alleen, daar staat ook nog, en die heb ik niet precies paraat, na die zin komt nog een kwalificering. In mijn woorden gezegd, under the present security situation. In de huidige veiligheidspolitieke omstandigheden. Nou, die zijn, dacht ik, toch wel iets veranderd. Maar er zal binnen de NAVO nog wel discussie ontstaan op de top. Hoe robuust moet die aanwezigheid zijn? Moet dat een roterende aanwezigheid zijn? Of moet dat een permanente aanwezigheid zijn? Waar komt die fysieke infrastructuur? Want je hebt een immense fysieke infrastructuur nodig. En dan kom ik weer tot het politieke punt. We zijn het eigenlijk in EU en NAVO niet eens over Ruslandbeleid. Ja, dan komt er ook weer een interessante discussie over. Dus die NAVO-top is wat dat betreft uitzonderlijk boeiend.
Dat soort ook infrastructurele beslissingen, inclusief permanent of roterend, hangt natuurlijk af van of je dan zo'n Ruslandpolitiek als bodem daaronder hebt. Ja. Want anders zweeft het.
Nou ja, dat maakt die discussie ook tot een lastige. Net zoals waar we begonnen, moet de NAVO als NAVO aanwezig zijn in de Zuid- en Oost-Chinese Zee? Of doe je dat, not NATOizing, doe je dat via een coalition of the willing and able, zoals dat dan heet?
Toen Trump president van de Verenigde Staten werd en twijfel zaaide over de NAVO, toen zei Emmanuel Macron, de NAVO is hersendood. Ik weet niet of u toen vond dat hij gelijk had, maar ik hoorde u eerder in dit gesprek toch een beetje angstig kijken naar de toekomst. Misschien Trump terug of een kloon van Trump. Ja, dan zou die hersendood wel eens echt kunnen worden.
Nou, ik was en ben het niet eens met Macron toen hij dat zei, maar dat verbaast niet als oud SG van de NAVO. Ik ben wel bezorgd, over de NAVO en Trump of een Trump-kloon. Ik denk alleen tegelijkertijd dat het Amerikaanse congres, zou een president dat willen, heb ik vertrouwen in het congres dat men dat zal blokkeren. Ik zie verre van een meerderheid in de Amerikaanse volksvertegenwoordiging als Trump deze Trump of een Trump-kloon, een nieuwe president, deze richting zou opgaan. Ik zeg wel daarbij dat dit de discussie over Europa, en dan zeg ik niet de Europese Unie, ik zeg Europa, want daar hebben de Britten bij nodig, Europa en defensie, dat natuurlijk een relevante discussie is. Want we kunnen niet als Europeanen iedere keer dat er ergens een probleem is op de deurbel van het Witte Huis drukken en tegen de president zeggen, kunt u ons alstublieft helpen, want we redden het alleen niet.
Ja, Europa moet strategisch autonoom worden, ook op defensie.
Ja, dat woord, ik hou niet van dat woord. Ik vind dat ik hou niet van,
niet
van strategische autonomie. Het gaat even over defensie nu. Hè. Ik heb het niet over tech en over geneesmiddelen en dat soort dingen meer. We gaan over defensie. Wat is dat eigenlijk? Wat is Europa na de Brexit in militaire zin? Dat is Frankrijk. En ik heb respect voor Frankrijk, ben francofoon, francofiel, spreek de taal. Mijn echtgenoot is docenten Frans, tot op de dag van vandaag. Alleen de Europese Unie kan toch niet alleen van Frankrijk afhankelijk zijn en zich strategisch autonoom noemen. Kom aan, dat moet breder. Dus moet je de Britten daarbij hebben.
En daarom wilde de Gaulle de Britten er ook niet bij.
Nee, maar precies. Exact. Nou, we zijn weer terug in die historie, PG.
Ja, we zijn terug bij de Gaulle.
Maar dat kun je niet zonder de Britten. Nou maken die het ons met dat gedoe over het Noord-Ierland-protocol natuurlijk niet zo makkelijk om te zeggen van, vrienden, kom in onze armen, want we willen strategisch autonoom zijn. Maar Europa zal wel, zonder die kreet strategische autonomie te gebruiken, militair veel meer veren voor de mond moeten kunnen wegblazen. Ook wanneer het gaat om projecteren van harde militaire macht. Denk aan de Sahel bijvoorbeeld.
U bent het dus waarschijnlijk eens met uw collega oud-SG Willy Klaas, die in Humo 2 weken geleden zei, we zullen zeker de komende 20 jaar nog aan het handje van de Amerikanen blijven lopen.
Daar ben ik mee eens in die zin. Ik zie geen enkel alternatief over de horizon voor de ultieme nucleaire garantie van de Amerikanen. We hebben het over kernwapens gehad. Wat moeten we dan? Willen we dan een Europees kernwapen? Ik dacht het toch niet.
En zou de Franse president dat überhaupt accepteren? Dat dan zijn vorst de frap ineens door een soort commissie
hoe moet dat met de besluitvorming? Nee, Willy Klaas heeft dus gelijk. Er is voor de ultieme veiligheidsgarantie geen alternatief. In een wereld, zeg ik daarbij, waar het ontwapeningsdiscours totaal op de rug ligt. Er gebeurt niets. We hebben nog net een nieuw start, maar dat verloopt ook over 2 jaar, geloof ik. INF-verdrag is opgezegd door Trump en door Poetin. En het kernwapen wordt voor steeds meer regeringsleiders een levensverzekering. Noord-Korea is een interessant punt wat dat betreft. Iran is langzamerhand, als die afspraak niet wordt vernieuwd, de JCPOA. Iran is weliswaar nog niet in staat om het wapen te vervoeren, maar wel om er binnen een termijn van enige weken, mind you, één te maken. Wat betekent dat voor de regio? Wat betekent dat voor Saudi-Arabië? Ik vrees dus met grote vrezen een proliferatie van kernwapens, want het is mijn levensverzekering. Als Gaddafi nog kernwapens had gehad in Libië, ben ik ervan overtuigd, dan was hij niet aan zijn eind gekomen. Oekraïne gaf, terug naar de geschiedenis, Oekraïne gaf in 1994 zijn kernwapens op in ruil voor de territoriale integriteit. Nou, dat zal ze nu spijten als haren op hun hoofd. Want Rusland was een van de landen die territoriale integriteit ging
over. En de hele discussie rondom de inval van Irak had hier alles mee te maken.
Dat
de vrees dat Saddam Hussein stiekem toch
zeker.
Wel.
Dat, nee, in die zin, ja, jullie kennen mijn positie als minister in de tijd in Irak. Ik heb daar nog steeds geen spijt van overigens, ondanks Davids en wat die meer zei. Maar dat is waar, PG, dat is juist. Daar zit een zekere link. En ik zeg niet de disculpering van mezelf. Wij wisten dat niet. Er was onzekerheid. En iedereen roept nu achteraf, ha, ha, ha. Wat een domme mensen dat ze dat niet hebben ingezien, inclusief Davids. Ja, we hebben de bewijslast omgekeerd. Wij moesten kennelijk bewijzen dat Saddam ze had en hij moest bewijzen die ze niet had. Dat deed hij niet. Enfin, andere podcast, andere
discussie.
Maar het
heeft er alles mee te maken. Namelijk dus dat element van die levensverzekering ook voor heersers en regimes waarvan je de rillingen over de rug loopt.
Absoluut. Absoluut.
Tot slot, we hebben het bijna de hele tijd gehad over Rusland en de rol van Rusland in deze wereld. Ondertussen gaat China zijn gang.
Ja, het hoofdtoneel van de wereld is de relatie Verenigde Staten-China. Hoe die relatie zich uiteindelijk ontwikkelt, we hebben het over de opkoppelingsvraag gehad, bepaalt wat mij betreft de toekomst van globalisering. Want als je tot die ontkoppeling komt, dan krijgt globalisering natuurlijk een enorme knauw. Het is ook een grote opdracht voor ons om die meerderheid van de wereldbevolking. We moeten ons ook eens realiseren, hoe kijkt men in Jakarta tegen onze Oekraïneoorlog aan? Onze Oekraïneoorlog.
In India.
Of in Delhi. Of in Johannesburg. Of in Santiago de Chile. Met andere woorden, dat komt weer terug op mijn punt. We maken de dienst niet meer uit. We hebben een totaal andere wereld. Het is tekenend dat de BRICS nu samenkomen en daar zal inhoudelijk niet veel gebeuren. En de Chinezen zitten ook met hun vingers tussen de deur, want die vinden het ook niet prettig wat Poetin doet. Leveren hem geen wapens, maar zullen hem ook politiek niet laten vallen. Wij moeten echt omschakelen als Europeanen, als Westen, en ik definieer het Westen dan uitdrukkelijk met onze Indo-Pacific partners. Wij moeten omdenken. En wij moeten belangrijke vragen beantwoorden. Als hoe beschermen wij onze geschiedenis, onze cultuur, onze waarden? En dat wordt wat lastig in een discussie met de Chinezen over de Oeigoeren. Terwijl we ook nog BMW's en Audi's willen exporteren en maken.
En we moeten misschien ook nog eens goed nadenken over de lessen die wij in dat opzicht ook uit wat er gebeurde in Afghanistan trekken.
Nou ja, enfin, daar breekt me de mond niet open, PG. Ik vind overigens wat Afghanistan betreft, en dat heeft niets met die aardbeving te maken, ik vind dat die gelden ontdooid moeten worden. Ik vind dat wij niet een land waar wij zo lang aanwezig zijn geweest, zoveel ook hebben moeten inleveren aan doden, hoeveel levens van de Afghanen, tienduizenden. Wij hebben geprobeerd dat land op te bouwen, dat is niet gelukt. Er zijn vele dingen wel gelukt, maar in de kern is dat niet gelukt. Wij kunnen nu niet, ondanks de verschrikkingen van het Taliban-regime, zeggen, we laten jullie in je sop gaan koken. Er komt een gigantische hongersnood, ook daar. Ik vind dat je het moreel niet kunt verantwoorden.
Hoe gruwelijk dat regime ook is, nood breekt wet.
Ik vind van wel. En ik ben wat dat betreft, zoals jullie weten, ik ben niet iemand die permanent met een rugzakje loopt waar mijn geweten in zit. Integendeel, ik beschouw mezelf toch als een redelijke realist. En dus vind ik ook hier dat we moeten, je maakt vuile handen. We maken allemaal vuile handen. Iedereen die moet beslissen in de wereld van vandaag en in de wereld van gisteren en van morgen, die maakt vuile handen. En ik leg studenten ook altijd uit, het is makkelijk om uit theorieboeken conflicten te analyseren. Maar als je voor de beslissing staat en je moet zeggen, hoe ga ik het doen? Ga ik linksaf of rechtsaf? Dan is dat echt wat anders dan ik moet even naslaan of ik nou een realist ben, of een liberaal, of een constructivist, of wat dan ook meer zijn. Hè?
Het is toch altijd, doe ik iets of laat ik iets na?
Zo is het.
Jaap Dorp Scheffer, hartelijk dank voor dit gesprek.
Met plezier.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 279. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie ervoor zorgen dat we nog veel meer Betrouwbare Bronnen episodes kunnen afleveren. Wil jij ons ook ondersteunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En heb je een bedrijf of een organisatie en heb je belangstelling voor advertenties in Betrouwbare Bronnen? Of misschien sponsoring? Schrijf dan een mailtje aan adverteren@dagennacht.nl. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.